Geliefde gemeente, de prediking vanavond begint met een raadsel. Goed opletten, jongens en meisjes, want misschien kun je het antwoord ook wel vinden. Als ik vraag, wat zou nou de overeenkomst wezen tussen dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Efeze 5 en 6 en de zevenarmige kandelaar uit de tabernakel? De menorah. En iedereen weet natuurlijk wel wat dat was voor een voorwerp. Die heeft eerst gestaan in de tabernakel, later in de tempel. Zeven armen waarop zeven lampen brandden. Van puur goud gemaakt. En het bijzondere van dat heilige voorwerp was dat het niet van verschillende stukken goud gemaakt was en in elkaar gezet of aan elkaar gelast. Ik weet niet of ze dat zouden kunnen in die tijd, maar dat was niet nodig. De zevenarmige kandelaar, vertelt ons de Bijbel, is uniek omdat het uit één stuk goud gedreven is. Ze zijn begonnen met één blok massief goud en ze hebben dat net zo lang bewerkt totdat daar één voet stond op de grond met daaruit zeven uiteinden met zeven brandende lampen. Prachtig beeld, en dat weet u toch nog wel, we hebben daar wel eens apart over nagedacht. Prachtig beeld van de kerk van Christus, gegrond op dat ene fundament, verbonden aan dat ene fundament, want elk van de leden van die levende kerk heeft door de Heilige Geest een onlosmakelijke band met de Heere Jezus. En het is door die band, en het is door die geest, dat die mensen ook lichtdragers worden vanuit de kennis van Hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. En die het vervolgens aan zijn discipelen zegt: gij zijt het licht der wereld. Maar ja, wat is nou de overeenkomst tussen dat voorwerp en die schriftlezing? Op het eerste gezicht zou je zeggen, ja, die schriftlezing uit Efeze, die gaat ook over heel verschillende dingen. Zoals uiteindelijk die kandelaar ook uit heel verschillende onderdelen bestaat. Allemaal armen met allemaal lampen. Ja, er zijn hier ook heel veel dingen waarvan je zegt, hoe moet je dat in één preek bij elkaar krijgen? Het gaat over bijvoorbeeld de situatie thuis. Daar zegt Paulus van alles over. Over hoe dat dan moet gaan tussen mannen en vrouwen die met elkaar getrouwd zijn. Maar het gaat ook over ouders en kinderen. En vervolgens gaat Paulus de deur uit en gaat hij met de mensen naar de werkvloer. En hoe moet je je nou gedragen als heren en als slaven ten opzichte van elkaar? En uiteindelijk lazen we nog een stukje van dat volgende stuk uit Efeze 6 vanaf vers 10. Waar het gaat over broeders, dan gaat het nog weer over andere mensen. Dan gaat het over de gemeente in zijn geheel. Wat is nou het verband, gemeente, tussen al die verschillende terreinen en al die verschillende vermaningen die de apostel hier geeft? Nou ja, wij zijn niet zo gewend om in bijbeltjes te gaan strepen. Maar als je nou dat gedeelte uit Efeze voor je zou hebben en je zou in gedachten met een markerstift of zo, zou je telkens een streep zetten als er een bepaald woord valt. En dat is datzelfde woord waar het ook vanmorgen in de prediking om ging. Weet je nog, jongens en meisjes, welk woord dat was? Waar ging het om? Om het woord Heere. Heere in de zin van Heere Jezus. Kyrios Jezus. Als je daar de schriftlezing op gaat onderzoeken en iedere keer een streepje zet, als je Hem tegenkomt, gemeente, dan begint er iets te dagen. Want dan komen we dus zeven verschillende vermaningen tegen. Aan het adres van vrouwen. Aan het adres van mannen. Aan het adres van kinderen. En van vaders, maar ook moeders dus. Slaven en heren en broeders. Maar u mag lezen broeders en zusters. Zeven vermaningen. Maar die allemaal voortkomen uit die ene unieke persoon van wie Paulus in vers 9 zegt, denk erom, uw eigen Heere is op dit moment in de hemelen. En vanuit de hemel geeft de Kyrios opdracht aan hen die op aarde zijn naam dragen. En van wie we ook vanavond nadrukkelijk zeggen, gemeente, we zullen dat straks nog wel een keer zeggen, die vermaningen te horen en eraan te gehoorzamen zal alleen maar gaan als het in uw leven zo is als bij de kandelaar. Als er die band is. Als er dat werk van die geest is. Anders zal uw lamp nooit licht geven. Maar door de geest van de Kyrios, gemeente, krijgen we heerlijk onderwijs. Wij schrijven als thema boven de prediking een vraag. Een vraag voor ons allemaal eigenlijk. Wat vraagt de hemelse Heere van mij? Dus u kunt het wat dat betreft heel dicht bij uzelf houden. En de jongeren ook. Niemand hoeft vanavond naar een ander te kijken. Betrek het maar heel nadrukkelijk op jezelf. Wat vraagt de hemelse Heere van mij? En dan gaan we die zeven roepingen in vier punten behandelen. Want dan hebben we het over in het huwelijk, in het gezin, op het werk en in de kerk. Wat vraagt de hemelse Heere van mij? In het huwelijk, in het gezin, op het werk en in de kerk. Nou gemeente, we gaan dus nog een keer letten op die prachtige titel die de Heere Jezus met ere draagt. De titel Kyrios. Hij heeft hem niet altijd gedragen, deze titel. Hij heeft die titel verdiend door zijn bitter lijden en sterven. En na de opstanding zijn de discipelen deze naam gaan gebruiken. Je hoort daar pas na Pasen van en ook na hemelvaart valt het op. In de geschriften van Lucas en van Paulus met name, dan is het niet meer Jezus, zo was het in de evangeliën, zo was het voor Goede Vrijdag. Maar na opstanding en hemelvaart spreken wij van de Heere Jezus. Het klinkt ons ook altijd een beetje oneerbiedig in de oren. Heb je dat ook, jongens en meisjes, als iemand zomaar alleen maar Jezus zegt? Vaak gebruiken mensen dat ook alleen maar als een vloek. Maar er is een volk op aarde die gebruikt deze naam er graag bij om hem te eren, om aan te geven hoe bijzonder hij wel niet is. Hij is de Heere Jezus. Nou, er zit van alles in, gemeente, te veel om dat vanavond allemaal te noemen. Maar u begrijpt, dat heeft iets te maken met het enorme aanzien wat de Heere Jezus vanaf zijn opstanding heeft gekregen. Die goddelijke macht die hij uitoefent, zeker nu hij aan zijn rechterhand van de Vader in de hemel is, zo staat het er ook in onze tekst bij, weet dat uw eigen Heere in de hemelen is, vergeet het niet. Daar bewijst hij dat het waar is, wat hij bij zijn afscheid al aan de discipelen heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus, de Heere Jezus zit op de troon. Nou is het typische, gemeente, dat de Heere Jezus dat overal wil. Niet alleen op de troon in de hemel zitten, maar ook overal op aarde waar sprake is van tronen, ja tot in ons eigen hart toe, gemeente, want hier staat ook een troon opgesteld. Wist je dat, kinderen? Dat er in je eigen hart ook een troon staat, waar je zelf op zit, of waar allerlei afgoden op zitten. En dat dat er allemaal uit moet en dat het er allemaal af moet, er is er één die wil macht hebben over je leven. Kyrios, Jezus. En er is geen uithoek in ons leven te bedenken, gemeente. Of hij wil er het zeggen over hebben.
Maar ik vraag u, net als ik het u vanmorgen heb gevraagd, hebben we de macht van de Curios al persoonlijk erkend? Ik zou haast zeggen, als je daar nou nee op moet zeggen, dan zal heel veel van wat er nog komt in de preek langs je heen gaan. Want je kan niet buigen voor de macht van de koning als je niet eerst hem te voet bent gevallen. En als je niet eerst je aan hem uitgeleverd hebt. Vijanden kunnen God niet dienen. Vijanden moeten met God verzoend worden. We zullen, gemeente, een buiging moeten leren maken. Allereerst met ons hart. Om vervolgens ook met ons leven voor hem te buigen. Maar is dat gebeurd? Heeft de Heilige Geest ons zo ver gekregen dat we bereid gemaakt zijn, ingewonnen zijn om wat van ons was los te laten? Alles en alles wat je krampachtig vasthield, want je was zelf koning. En om het nou aan die ander te gunnen. Misschien dat er dan wel verschillenden hier ook vanavond zijn die zeggen: dominee, u stelt dat nou ook weer heel zwart-wit tegenover elkaar. Vijanden en onderdanen. Mensen die alles vast willen houden en mensen die alles uit handen gegeven hebben. Nee, ik ben zo'n tobbert die niet weet wie die is voor God. Ik ben iemand die zichzelf geen naam kan geven in de kerk. Ik weet niet waar ik sta. Nou, weet u dan waar u zou willen staan? Mag ik u dat dan vragen? Heeft u wel eens een keer gezegd, Heere Jezus, of ik uw eigendom ben, weet ik niet. En dat zou ik niet durven te zeggen. Maar alles wat ik van u hoor in de prediking, dat beaam ik. En dat gun ik u ook van harte. Wat hier nou staat in de tekst, de Heere die in de hemelen is. Als ik denk aan wat u meegemaakt hebt. Als ik denk aan de diepe weg die u gegaan bent. En nu mag u daar zitten in heerlijkheid en glorie in de hemelen. O, dat gun ik u. U heeft het eerlijk verdiend. Mag u dat wel tegen de Heere Jezus zeggen? Zou u dat wel durven bekennen? Ja, en dan mag je vanavond toch ook wel zeggen, als je daar nou eens over doordenkt, waar de Heere Jezus op dit moment is in de hemelen, dan ligt daar ook voor mensen met vragen en met twijfels toch zo'n stuk troost. U weet over zichzelf heel veel niet te zeggen. U durft zichzelf geen naam te geven. U weet ook niet hoe u zichzelf aangenaam kunt maken bij God. Maar nou is er één die is zo aangenaam bij God, dat die in de troon genodigd is. Zou u het van hem niet verwachten? Er is er één wiens werk zo volmaakt is in de ogen van de Vader, dat hij aan zijn rechterhand mocht gaan zitten. Zou u het van hem dan niet verwachten? In plaats van door te tobben. En vindt u het daarbij ook niet bemoedigend? Dat hij dus in de hemelen op die allerhoogste troon is gezeten. Misschien zijn er hier wel mensen die zeggen: ik zou best bekeerd willen worden, maar er zijn zoveel machten in mijn leven waar ik niet tegenop kan. En wat ik niet allemaal de baas kan worden. En zoveel zonden die iedere keer weer de macht grijpen. En daar komt nog vlees en wereld bij. Er zit er één op de allerhoogste troon. Er is er één die heeft echt alle macht in hemel en op aarde. Zou u het hem niet vragen? Als u zelf niet met uw zonde eruit kunt komen, als u die zonde niet te baas kunt, zou u het hem niet vragen? Heere, reinig gij mijn hart, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Ik beloof u, gemeente, dat u een gewillig oor zult vinden als u zo tot de genadetroon gaat, daar waar de Heere Jezus zit. Want ik zei het al, hij wil niks liever dan op elke plek op aarde de troon bezetten. In iedere hoek van Sliedrecht de macht hebben. Om te beginnen, en dan gaan we toch eens even aan de armen van de kandelaar denken. Om te beginnen in huwelijk en gezin. Jezus als Curios bij je thuis. Nou, dat is voor de mensen aan wie de Efesebrief in eerste instantie is geschreven niet zo'n hele vreemde gedachte geweest. Ik wist dat ook niet, maar als je daar onderzoek naar doet, dan blijkt die term kurios waar we het over hebben, die blijkt al zo'n 500 jaar voor Christus gebruikt te zijn. Namelijk in het oude Griekenland, om precies te zijn in de stadstaat van Athene. En daar werd de term kurios allereerst gebruikt om aan te duiden wat wij dan vandaag noemen het hoofd van het gezin. Degene die het aanspreekpunt is van een familie. Degene die leiding geeft aan het gezin. Die het inkomen verwerft voor het gezin. Iemand die ook, als er sprake is van een rechtszaak of iets anders, de familie vertegenwoordigt. Dat zal doorgaans de vader van het gezin geweest zijn. De kurios noemden ze hem dan. En als dan een van de dochters uit zo'n gezin ging trouwen, en ze werd dan de vrouw van haar aanstaande echtgenoot, dan werd vervolgens haar man haar nieuwe kurios. Nou, dat is dus een bekende gedachte geweest voor die Efeziërs, die van huis uit helemaal opgegroeid zijn in die Griekse gedachtenwereld. Kurios is iemand die het thuis voor het zeggen heeft. En nou zegt de apostel dus, ik citeer nog een keer dat middelste stukje uit vers 9... denk erom in alle verbanden van het leven, ook thuis, denk erom, je eigen kurios is in de hemelen. En als dat waar is, als hij jouw eigen kurios is, dan zal dat dus te merken moeten zijn. Allereerst, als het zo mag wezen, dat je als vrouw een man mag hebben, en dat je als man een vrouw mag hebben. Ervaart u het als een voorrecht, getrouwden onder ons, elkaar te mogen hebben ontvangen uit Gods hand, elkaar te mogen toebehoren, de een 13 jaar, de ander 40 of misschien wel 60 jaar. Maar dat je vanavond weer eens hoort, en je wist het natuurlijk al, ook in die relatie moet er één voorop staan. Moet één het voor het zeggen hebben. Vrouwen, vers 22, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. En die man op zich, neem vers 25, heb uw vrouwen, uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Vers 29. Voed en onderhoud je eigen vlees, zoals ook de Heere de gemeente voedt. En zie je dan trouwens wat het geheim is van het christelijke huwelijk, als daar voortdurend die persoon van de kurios bijgehaald wordt, dat er helemaal geen sprake van kan zijn dat een van beiden dan de baas gaat spelen en dat de ander altijd het onderspit moet delven, over en weer. Het gaat hier, gemeente, als je weet dat er een kurios boven je staat, gaat het om elkaar dienen door de liefde. Dat is het hooggebod van de Heer der Heren aan zijn getrouwde onderdanen. Vrouwen dienen hun mannen in liefde, mannen dienen hun vrouwen in liefde. Wat zou dat nou een zegen zijn, gemeente, als dat gebod van de kurios om te beginnen vanavond niet in dit kerkgebouw bleef hangen, maar mee naar huis ging. Iemand zegt, dominee, maar dat is om te beginnen natuurlijk eigenlijk iets waar helemaal geen kijk op is. Want dat je hier een les meekrijgt die bestaat uit dienstbaarheid, er zijn voor de ander, je geven aan die ander, er wordt gesproken over onderdanigheid en jezelf ervoor over hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet mogelijk, dominee, als ik let bijvoorbeeld op die onhebbelijkheden van mijn echtgenoot of echtgenote. U weet niet wat voor karakter dat is. U weet niet wat er allemaal bij komt kijken. Ja, en uw eigen karakter zeker ook nog wel. Onmogelijk als je jezelf en elkaar goed leert kennen en je leest die prachtige bewoordingen niet, maar hoe moet dat dan gaan? En daarbij opgeteld natuurlijk ook nog wat ik zou willen noemen de megafoon van datgene wat de wereld ons toeschreeuwt, die tegen elk stukje van Efeze 5 en 6 heel hard nee roept. Nee, we willen het niet. We willen niet dienen. We willen niet overgeven. We willen heersen. We willen genieten. We willen ons uitleven. We willen aan onze trekken komen. En je eigen hart is daar vatbaar voor of niet? Hoe kan het alleen als die weet dat ook uw eigen Kyrios in de hemelen is? Als die weet wat die Kyrios ervoor over heeft gehad om op die plek terecht te komen en om mensen ook de zaligheid te kunnen verwerven. Wie heeft zich overgegeven als hij het gedaan heeft? Wie heeft eenzijdige liefde betracht zoals hij dat gedaan heeft? Misschien zegt iemand dat wel, dominee. Moet bij mij altijd van één kant komen. Nou, dat zou de Heere Jezus ook wel kunnen zeggen. Bij hem moest het ook altijd van één kant komen. En hoewel er wederliefde in het hart van zijn volk gewekt wordt, moet het iedere keer opnieuw van zijn kant komen. Als u nou weet dat die Kyrios in de hemelen zit en dat hij het vanavond zegt, wees dienstbaar. Betoon liefde. Wees de minste. Zoek die ander. Gelijk ook Christus, gemeente, zou het dan niet kunnen? En wat zou dat een zegen zijn, zei ik. Als er alleen maar eentje van de twee naar huis gaat en de lessen van de tekst meeneemt, is dat al een zegen. Maar wat zou het een dubbele zegen zijn? Als er twee naar huis gaan, die elkaar onderweg naar huis aankijken en zeggen, we hebben vanavond heel wat te bespreken. We hebben vanavond de stem van de Kyrios gehoord, onder wiens zegen we ooit begonnen zijn op de knielbank in de trouwdienst. Maar wat hebben we hem lang aan zijn plaats gelaten? Wat zijn we lang bezig geweest met onszelf te zoeken? Zullen we vanavond weer eens samen de Heere zoeken? Dat is het eerste, gemeente, in het huwelijk. Ik haast mij naar het tweede onderdeel van onze prediking. En u merkt wel, we kunnen natuurlijk zo'n heel gedeelte uit deze brief alleen maar in vogelvlucht behandelen. Maar hopelijk ligt daar al heel wat huiswerk in voor ieder van ons, om zijn winst mee te doen. Niet alleen dus voor vrouwen en mannen, maar vervolgens ook, dat was het tweede punt, in het gezin, huiswerk voor ouders en voor kinderen. Waarbij ik allereerst eens even met u kijk naar dat eerste vers van Efeze 6. Daar worden dus de kinderen aangesproken. Die horen er dus bij, gemeente. Weer een argument tegen hen die zeggen het verbond is voor boven de 18. De apostel Paulus haalt de kinderen aan als die de gemeente van Efeze onderwijs geeft. Kinderen horen er in het genadeverbond bij. En in dit geval gebruikt de apostel een hele typische uitdrukking. Als die de kinderen oproept tot gehoorzaamheid. Zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere. Als je erop gaat letten, dan blijkt dat een uitdrukking te zijn die Paulus voortdurend bezigt, ook in deze Efezebrief. Als u één bladzijde terugbladert naar Efeze 4 vers 1 bijvoorbeeld, daar zie je het ook al. Dan begint hij het vermanende gedeelte van deze brief met deze woorden. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heere. 4 vers 17, weer het begin van een nieuw gedeelte. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat ge niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. 5 vers 8. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En om niet meer te noemen, u vindt die uitdrukking straks ook in de laatste tekst die we als schriftlezing namen, 6 vers 10. Wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Zo bekend dat je er bijna overheen zou lezen. Dat is typisch Paulus, zeggen we dan. Maar wat bedoelt Paulus daar nou geïnspireerd door de Heilige Geest mee, als hij zegt in de Heere? Volgens verklaarders betekent dat minstens vier dingen. In de eerste plaats, omwille van de Heere. In de tweede plaats, uit liefde tot de Heere. In de derde plaats, uit gehoorzaamheid aan de Heere. En tenslotte, daar zat u al op te wachten natuurlijk, tot eer van de Heere. Nou, pas dat nou eens even toe op de kinderen. En de jongens en meisjes luisteren natuurlijk mee, want het gaat over jullie en over onze pubers en tieners. Waarom moet je nou je ouders volgens dat vijfde gebod van de wet gehoorzamen? Niet alleen maar vanwege hen. Fijn hoor, als je ouders zo zijn, en dat ze zo lief en aardig zijn, dat je altijd als vanzelf de neiging hebt om te zeggen, ja moeder, en ik zal het doen vader. Maar zo niet, doe het dan om hem. Wees uw ouders gehoorzaam omwille van de Heere. En we zeggen er natuurlijk meteen bij, in al die dingen die recht en billijk zijn. Mens hoeft niet te gehoorzamen als hij tot zonde opdracht krijgt. Nee, in de Heere. Ook uit liefde tot de Heere. Prachtig als je gehoorzaamt omdat je zegt, mijn ouders hebben me lief. Ik wil hen ook mijn liefde laten blijken en daarom doe ik wat ze van me vragen. Heerlijk. Maar doe het ook uit liefde tot de curio's. En uit gehoorzaamheid aan hem. Nogmaals, er zijn allerlei situaties denkbaar natuurlijk. Dat je zegt, ook dit is eigenlijk een onmogelijkheid, dominee. U weet niet hoe dat bij ons thuis toe gaat. U weet niet wat er allemaal speelt. En om je ouders dan die plek te geven die de wet hen geeft, eren en gehoorzamen. Nou, maar doet dat dan omdat hij het zegt? Gehoorzamen hem als hij het opdraagt. En laat ook de eer van de curios iets te zeggen hebben. Want dat gelooft u toch allemaal wel en dat geloven onze jongeren toch ook wel. Als je daar een gezin hebt in Sliedrecht of in Papendrecht of Hardingsveld, waarvan de mensen zeggen, en daar is liefde onder elkaar, en daar is harmonie. Daar zijn mensen die elkaar zoeken, en die niet voortdurend ruzieën en oneenigheid hebben, en een grote mond hebben. Dat is tot eer van de curios. Een gezin dat naar de kerk gaat, maar hoe zijn die mensen? Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Ja, zegt iemand, dominee, u zei het al. Wie zit daar in 2016 nou op te wachten als 14-jarige of 17-jarige? En als je trouwens niet alleen maar het aan de jongeren van de gemeente zou vragen, maar je zou het aan een willekeurige voorbijganger op straat vragen. Wat vindt u nou eigenlijk van die opdracht hier in Efeze 6? Wees uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dan lacht de wereld natuurlijk om. Maar dan zeg ik op mijn beurt, gemeente, waar lacht de wereld vandaag al niet om? Moet je nou eens nagaan. De meest gewone, fundamentele, basale zaken van kerk en samenleving. Waar wordt vandaag de dag al niet om gelachen? En wij huilen intussen. Over de ontwrichting die al die eigen wijsheid teweeggebracht heeft. En wat je van het huwelijk zou kunnen zeggen, zeg ik nu van het gezinsleven, gemeente. Wat zou er veel werk voor maatschappelijk werkers en therapeuten en allerlei hulpverleners bespaard kunnen blijven? Wat zouden veel van dat soort mensen werkeloos worden? Als er vanavond mensen naar huis gaan. Met de curio's. Ik heb gedacht, gemeente, zowel bij dat gedeelte over het huwelijk als over het gezin, wat zouden er veel wachtkamers leeg staan? Als wij zouden leven bij Efeze 6 vers 9. Als die weet dat uw eigen Kyrios in de hemelen is. Als je zo in het gezin staat als kind. Ja, en als je ook zo in het gezin staat als vader en moeder. Want nu haast ik mij weer om naar het volgende stukje te gaan. Niet elke ruzie in een gezin begint bij de kinderen, lieve gemeente. Niet elke overtreding van het vijfde gebod is toe te schrijven aan ongehoorzaamheid van de kinderen. Er zijn ook zeer schrijnende situaties waarbij vaders of moeders of beide het inderdaad bijna onmogelijk maken voor de kinderen om te doen wat even ze van ze vraagt. En daarom ben ik blij dat de apostel, die zelf trouwens vrijgezel was, maar die man is geïnspireerd, maar dat hij er daarom meteen bij zegt, als hij de kinderen aangesproken heeft: gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. En wat moet je wel doen als vaders en als moeders als je ze gaat opvoeden en als je ze gaat meegeven wat ze moeten weten? Weet je wat je ze dan moet meegeven? Weer gemeente, voed hen op in de lering en vermaning van de Heren. Krijg u weer huiswerk mee, getrouwden? En de dominee zelf ook natuurlijk. Want als dat je roeping is als ouder in het gezin, opvoeden in de lering en vermaning van de Kyrios, dan stelt dat natuurlijk weer allerlei vragen aan iemand die wordt geroepen tot opvoeding. Ken je zelf dan die Kyrios? Als je aan een ander wil vertellen en ook moet vertellen, en je hebt het je voorgenomen en gezegd toen ze gedoopt werden, om ze op te voeden voor hem, ken je hem? Weet je waar je ze naartoe moet sturen als het gaat over de Heere Jezus? Weet je waar je hem kan vinden? En weet je ook wat de Kyrios wil van je kinderen? De lering en vermaning des Heren. Gaat eenvoudig over je Bijbelkennis. En dan mag je daar de belijdenisgeschriften wat mij betreft bijnemen. Dat hele pakket dat we in de kerk meekrijgen. Wat ons wil leren wat recht is. Wat God vraagt. Wat naar het woord is. Bent u erin thuis, ouders? Of verwijst u ze dan naar de catechisatie? Moet je dat maar vragen. Nee, u moet ze opvoeden. In de lering en vermaning des Heren. En dan niet alleen maar zeggen hoe het moet, maar het dan ook voordoen. Als ze niet zeggen: mijn vader zegt wel dat ik naar de kerk moet, maar zodra die zelf thuis is uit de kerk, hoor ik hem nooit meer over de Heere Jezus. Moeder zegt wel dat het goed is om uit de Bijbel te lezen, maar wanneer zit ze zelf een keer met de Bijbel op schoot? Of is het altijd het laatste stukje van de week waar alleen maar tijd overblijft voor de Kyrios? Staan we als ouders in levend contact met hem, gemeente? En hoe vaak valt de naam van de Heere Jezus in de gesprekken die je met je kinderen houdt? Gewoon maar eens opletten van de week. Breng ik hem ter sprake? En als ik hem ter sprake breng, hoe klinkt dat dan? Hopelijk niet als een vloek, omdat het totaal strijdt met de manier waarop ik zelf leef. Met mijn gedrag en met mijn zonde misschien wel die ik aan de hand hou. Gemeente, dat was weer een stukje van ons leven. En inmiddels hebben we al 4 van de 7 armen van de kandelaar voorbij zien komen. Van vrouwen, van mannen, van kinderen en van ouders. En nou trekt Paulus de kring nog breder. Nou gaat hij het hebben over het werk. En een oplettende catechisant zou natuurlijk kunnen zeggen: dominee, dit is een gedeelte van de Efese brief die we kunnen overslaan. Die zouden we net zo goed kunnen schrappen, want dan gaat het over iets wat niet meer bestaat. Het gaat vanaf vers 5 over slaven. Ja, het staat er wel netjes in de Statenvertaling. Dienstknechten, maar er staat gewoon douloi. Slaven. Mensen die op een of andere dag op een markt gekocht zijn met geld door een ander. En die zijn tenslotte het bezit geworden van hun heren. Nou, zulke arbeidsverhoudingen kennen wij niet meer. Nee, zo niet natuurlijk. Hoewel je wel natuurlijk altijd weer oploopt tegen het punt dat mensen, ook al zijn ze kerklid, de indruk wekken dat ze slaaf van hun eigen werk zijn. En hoe kun je dat onder andere op het spoor komen? Ik zeg het nog maar een keer. Onder andere door aan het eind van de week op te tellen. Hoeveel tijd was er nou over voor de curios? En welke uren van de week waren er voor hen? De eerstelingen of het restje? Maar u vindt het wel goed, gemeente, dat als we dan vers 5 tot en met 9 overzien, dat we het dan niet gaan hebben over slaven en heren, maar dat we dan het betrekken op de arbeidsverhoudingen van vandaag. Werkgevers en werknemers. Waarbij iemand zegt, dominee, nou, u kan dat dan natuurlijk wel actualiseren en zeggen, nou slaat het toch op onze tijd. Maar eigenlijk zit ik daar ook helemaal niet op te wachten. Op een preek over hoe het in het bedrijf moet gaan en in het kantoor en in de vrachtwagen. Daar kom ik helemaal niet voor als ik naar de kerk kom. Ik moet bekeerd worden. Inderdaad, u moet bekeerd worden. Maar als we tot op dit moment in de preek nog niet begrepen hebben dat die bekering ook over de vrachtwagen gaat. En ook over het kantoor. En ook over de fabriek. Dan heeft u de hele tekst nog niet begrepen. Uw curios is in de hemelen, gemeente. Er is iemand die zit op een troon en die wil alle tronen die er zijn hebben. En daarom wil hij het overal voor het zeggen hebben, ook in de kantine. En ook als die over je schouder meekijkt naar je beeldscherm. En ook als je onderweg bent met een moeilijke klus. En wat zegt die hemelse heren dan tot werknemers? Mensen die werk hebben, die een baas hebben, iemand die leiding over hen heeft. En hoe moeten ze dan hun werk doen? Nou, zegt de curios, ik weet niet wat voor werk je hebt, maar wat je nou morgenochtend te doen hebt, doe dat zo goed alsof ik het je persoonlijk heb opgedragen. Is er iets te doen waar je misschien wel tegenop ziet en je zou het misschien wel helemaal liever niet doen, je zou deze week liever willen overslaan, zou dat helpen, zegt de curios. Als je het nou zo bekijkt, dit is het pakket wat van de week de Heere Jezus mij in handen geeft om te doen. Dan ga ik het voor hem doen. Niet voor die klant. Ook niet voor die leidinggevende die vaak niet tevreden is en die altijd nog meer noten op zijn zang heeft en die het me moeilijk maakt. En te midden van allerlei collega's die het misschien wel onmogelijk maken en die antichristelijk zijn en van alles en nog wat. Maar dan doe ik het niet voor de mensen, maar dan doe ik het voor hem. Dat staat toch in vers 7. Dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen. Niet alleen trouwens als je werknemer bent, maar meteen zegt Paulus daar dus bij, dat geldt ook aan de andere kant van de lijn. Als je zelf directeur bent van een bedrijf, als je degene bent die het voor het zeggen heeft en die de mensen eraan moet sturen, leidinggevende, dan heb je ook te rekenen met de curios. Vooral als je directeur bent. Want dat was u misschien wel opgevallen, gemeente. Wat daar in vers 5 en in vers 9 over die werkgevers wordt gezegd, die heten heren. U kunt wel raden wat daar in de grondtekst staat. Dat zijn ook kleine curiosjes. En die hebben een hele verantwoordelijkheid gekregen door de plek waar God ze neergezet heeft. Maar u weet wat er in de Bijbel staat. Wie veel gegeven is, van die zal ook veel gevraagd worden. Wie veel ontvangen heeft, ook aan verantwoordelijkheid, die heeft ook veel te verantwoorden. Denk daar ook aan, als je morgen weer anderen gaat zeggen wat ze moeten doen. Niet met dreiging staat hier, niet met de vuist op tafel, niet met het uitoefenen van jouw machtspositie. Denk er steeds om. Ik ben maar zo'n klein curiosje. En mijn eigen curios zit nota bene in de hemelen. Met andere woorden, gemeente, om dan niet alleen maar oog te hebben voor je eigen positie, voor je eigen voordeel en voor dat van het bedrijf. Heeft u er al aan gedacht om ook als u donderdags naar kantoor gaat, het belang van de curio's op het oog te hebben? Heb je eraan gedacht als je maandag je werk doet, om het te doen alsof je rechtstreeks in dienst staat van de Heere Jezus? Hoe zou dat eruit zien, gemeente? We hebben het over huwelijken gehad, over gezinnen, over bedrijven. Wat zou daar nou van komen als vandaag een gemeente naar huis gaat met het besef van Efeze 6 vers 9? Zou het te merken zijn in Sliedrecht? Zou er iets opvallen van de week? Zou er iets van uitgaan onder de mensen? Kijk, er wordt natuurlijk wel eens van preken gezegd. Het is eigenlijk jammer dat er zo weinig van de praktijk in doorklinkt. Maar vanavond kan niemand vanavond zeggen, het was niet praktisch genoeg. Vanavond kan ook niemand zeggen, voor mij was er niks bij. Iedereen kreeg huiswerk, maar ik niet. En op dit moment is er toch iemand die zegt, dominee, maar daar wil ik even mijn vinger op steken. Kijk, u hebt het gehad over vrouwen en mannen. Maar ik ben al zo lang als ik leef alleen. Of ik ben weer alleen in het leven komen te staan. Ik zie terug op een gelukkig huwelijk, zegt u misschien, maar op dit moment kan ik niks meer met vers 22 tot en met 25. En wat er verder allemaal staat over mannen en vrouwen, want ik ben helemaal alleen. Een ander zegt, dominee, ik heb geen ouders meer. Ik wou dat ik ze nog had om ze te eren, maar ik heb ze niet meer, ik heb ze moeten begraven. En een ander zegt, ik ben wel getrouwd, dominee. Maar nou wou ik zo graag dat ik in vers 4 aangesproken zou worden. Gij vaders, maar ik ben nooit vader geworden. En weer een ander zegt, dominee, mag ik ook nog wat zeggen? U heeft het gehad over mensen op de werkvloer. Ik wou dat ik een baan had. Ik wou dat ik ermee aan de slag kon. Ik wou dat ik dat huiswerk in praktijk kon brengen, maar ik ga morgen niet naar mijn werk, want ik ben uitgeschakeld. Of misschien bent u al jaren met pensioen. Dan is er na al die armen van de kandelaar die wij behandeld hebben, gemeente, toch nog één arm over die in ieder geval op u slaat. U bent geen vrouw of man van iemand, u bent geen kind of vader van iemand, u bent geen werknemer of werkgever. Maar u bent wel gemeentelid. En voor gemeenteleden heeft Paulus ook nog een vermaning. Hij noemt alleen de broeders, dat doen ze allemaal natuurlijk in die tijd. Wij zouden vandaag zeggen broeders en zusters, maar daar is voor een gemeentelid, al heeft hij verder kind nog kraai, is er toch een opdracht. Voorts, mijn broeders en zusters, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En u weet allemaal wel, dat is dan het begin van dat heel bekende slotstuk van de Efeze brief, waarin de geestelijke wapenrusting naar voren komt. En waarin Paulus gaat zeggen, mensen, je moet je bekleden met al die geestelijke wapens die God ons in zijn woord aanwijst. Want we leven in veel te ernstige tijden dan om onbeschermd de straat op te gaan. We hebben de strijd weliswaar niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de bevelhebbers, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zorg dat je je ertegen wapent. En doe dat niet op eigen houtje, doe dat in de Heer. Maar heeft u er ooit bij stilgestaan, gemeente? Ik had dat nooit gedaan, maar dat word je dan bijgebracht. Dat deze vermaning aan het adres van iedereen hier, dat die nou juist klinkt na alles wat we vanavond al eerder hebben gehoord. Als Paulus het dus heeft over je wapenen tegen geestelijke boosheden in de lucht. En dan heeft hij het eerst gehad over het huwelijk. En toen heeft hij het gehad over het gezin. En toen ging het over de economie. Het werk. Ziet u het, gemeente? Op welke terreinen maakt de boze zich vandaag, kennelijk net als in de tijd van Paulus, waar maakt hij zich nou zo bijzonder sterk? Waar heeft hij nou zijn speer vooral op gericht, zijn pijlen, zijn vurige pijlen. Dat is toch op huwelijk en gezin? En hij is er toch op uit om mensen te laten verdrinken in hun dagelijkse bezigheden en om ze ook tegenover elkaar te laten staan in concurrentiepositie en dat ieder voor zich moet gaan en dat ieder probeert het beste voor zichzelf ervan te maken en dat de liefde van Christus ver te zoeken is in de huizen en op straat. Word krachtig in de Heere, zegt Paulus. Ook als gewoon gemeentelid. En als dan de wapenrusting aangereikt wordt, dan weet u dat natuurlijk ook wel. Dan is er speciaal één wapen, één geheim wapen, wat heel veel mensen over het hoofd zien, waar een wereldling ook geen erg in heeft, maar waar Gods kind nou juist bijzondere liefde toe krijgt. Het wapen van het gebed. En al zou je nou geen echtgenoot zijn, al zou je helemaal alleen op de wereld staan, al zou je uitgerangeerd zijn voor de samenleving, de mensen op de bedrijven kunnen je niet meer gebruiken, je bent misschien wel te oud of te zwak. Heel veel mensen zeggen, nou, die heeft zijn tijd gehad. En u weet wat wereldlingen dan gaan zeggen over zinvol leven of zinloos en uitzichtloos lijden. Maar waar heeft de wereld nou verstand van, gemeente? U heeft werk te doen, hoor, al bent u 87. U heeft geestelijke arbeid te verrichten, al bent u helemaal alleenstaand. U staat in een gemeente die van alle kanten bestookt wordt door de vorst der duisternis. De huwelijken staan onder druk, de gezinnen worden ontwricht. Alles en alles wil de duivel kapot maken. En wat zegt God tegen hen? Die zeggen, wat is nou mijn roeping? Wat vraagt de hemelse Heere nou van mij? Bidden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die gemeente. Niet alleen voor je bekenden, maar ook voor dat gezin wat misschien heel ver van u af zit in het kerkgebouw. Waarvan u helemaal niet weet wat er speelt, maar draag ze er nou maar eens op. U weet niet wat er achter de voordeur allemaal los is. U weet niet wat de jeugd van de gemeente op zich afkrijgt, maar draag ze vanavond maar op. En neem maar een aantal gezichten in gedachten. Om te bidden wat hier staat. Om krachtig te worden in de Heere. Om samen al biddend gewapend te worden met de sterkte zijner macht. Kortom, gemeente, allemaal huiswerk. En nogmaals, ten overvloede, niet om in je zak te stoppen en mee te nemen en om te denken, dat moet ik nou zelf gaan doen. Dan moet ik zelf wat mee doen. Denk aan de kandelaar. Alle armen die licht geven, komen voort uit die ene gouden voet. Elk levend lid van de kerk kan alleen maar zijn roeping vervullen vanuit de band aan Christus zelf. Maar dan heb je allemaal werk. Ambtswerk. Ambt en plicht. Opgedragen door de Curios. Amen.